Beste luisteraar. Welkom bij de vierde en alweer laatste aflevering van Never Expect Power Always. De podcastserie van De Correspondent, gemaakt door Maite Vermeulen en door mij, Jacco Prantl. Deze podcastserie bevat Engelstalige interviews. We hebben er bewust voor gekozen om deze interviews niet te vertalen, om op die manier de betrokkenen zelf aan het woord te kunnen laten. We hebben hier rekening mee gehouden in de tekst en op momenten dat het moeilijker te verstaan zou kunnen zijn, geeft Maite de informatie die nodig is om het verhaal toch goed te kunnen volgen. Als je naar decorrespondent.nl/neppa gaat, vind je daar ook een transcriptie van de hele aflevering. Je kunt dan eventueel meelezen. Ook vind je daar achtergronden en infographics bij de podcast. Veel dank nog voor alle reacties. We hebben met ontzettend veel plezier aan de serie gewerkt. Ik geef het woord weer aan Maite. Tot de volgende.
De vorige keer in Never Expect Power Always. We zagen hoe NEPA, zoals Nigerianen hun haperende elektriciteitsvoorziening noemen, alle vooruitgang in de grootste economie van Afrika in de weg zit.
We are suffering for light in this country, and something has to be done because we are more than this.
Om erachter te komen hoe het kan dat er in Nigeria zo weinig stroom uit mijn stopcontact komt, liep ik een paar dagen rond tussen de elite van de Nigeriaanse elektriciteitssector.
Honorable minister, senators, ambassadors, governors, all protocols observed.
Ik zag hoe iedereen vooral elkaar de schuld geeft van wat er misgaat.
There is a lot of back and forth and finger pointing.
En dat terwijl er alleen een oplossing kan komen als iedereen samenwerkt.
So I would encourage all of the parties that we're all on the same side. We want to make this work and we want to make money doing it.
Maar een belangrijk struikelblok bij het samenwerken bleek de overheid.
I was telling somebody jokingly that if the classmates are now finger pointing and fighting each other, that means the class monitor is outside.
And who is that in this case?
In this case, we have the regulatory and the policy heads.
And that's on the government side?
Yes.
De overheid, hoorde ik links en rechts, heeft last van de generatormafia. Klonk wel spannend. Uiteindelijk bleken het gewoon lobbygroepen van bedrijven die profiteren van het slechte net.
Nigeria is the highest importer of generators. There are a lot of people that are making millions of dollars in that industry. It's only natural that they wouldn't want to go out of business.
Ondertussen hebben veel Nigerianen het allang opgegeven. Ze doen wat ze kunnen met een dure, vervuilende generator en proberen hun leven vorm te geven ondanks, in plaats van dankzij NEPA.
We rather suffer gradually than actually say no, I shouldn't have a generator. This electricity should work. And I'm going to make sure we stay in the dark for a month if we have to.
Zijn er ook Nigerianen die wel oplossingen zien en daar dag in dag uit aan werken? Wie zijn zij? En welke toekomst zien zij voor zich? En hebben ze het stroomnet daar eigenlijk wel bij nodig? Ik ben Maite Vermeulen en dit is de vierde en laatste aflevering van Never Expect Power Always. De duurzame revolutie.
Block 19.
Okay. That was block
19. Oh, here, okay, 19B. 19B. That's it. Okay. Thank you. Thank you so much.
My central lock has one noise. sorry.
That's a very scary sound. Thank you so much. Drive safe.
Thank you.
Ik stap uit de taxi in een nette, vrij rijke wijk in het oosten van Lagos. Alles is hier nieuwbouw, de muren zijn hoog beladen met prikkeldraad. Er zijn palmbomen langs de kant van de weg geplant. Ik heb hier een afspraak met een installateur van Mojack International, een bedrijf dat elektriciteitsmeters plaatst.
Are you from Mojack International?
Yes, ma'am.
How are you? Nice to meet you. What's your name?
Adeni.
Adeni, nice to meet you.
Met Adenine loop ik de poort van nummer 19B door, een compound op. Van de buitenkant lijkt het een chic woonhuis, maar het blijkt gebruikt te worden als kantoor.
Lekker geluidje van de generator. Het is geen DEPA, geloof ik.
Adenine is hier dus met twee collega's om een elektriciteitsmeter te installeren. Zo'n ding wat jij zelf ook in je meterkast hebt zitten, dat bijhoudt hoeveel stroom je verbruikt. Deze meter moet aan de buitenmuur van de compound komen te hangen, onder een afdakje op de parkeerplaats, waar ook de generator staat te loeien. Hij gaat meteen aan de slag. Met een grote tang knipt hij de vuistdikke kabel boven de oude meter door. De enige bescherming die hij draagt zijn twee rode, rubberen overwanten.
What are you trying to do?
To identify the neutral.
Oh, okay. Is it not dangerous? Can you not get shocked?
No.
Sure.
Yes.
Maar even later moet ik toch naar achter stappen.
Okay, yeah.
Should I step back?
Yes.
I'm a bit scared now. Nou, de grote kabel is los. Die gaat mij nu bijna op mijn hoofd raken, dus ik stap een beetje naar achter. Naast het huis hier staat zo'n grote elektriciteitsmast. Daar komt gewoon een kabel over de muur heen lopen. En die hebben die mannen nu vast. Ik probeer ze nu een beetje via het plafond wat netter weg te stoppen. En dan gaan ze direct de meter in. Ik wil graag met Adenine meekijken, omdat ik na maanden onderzoek naar wat er misgaat achter mijn stopcontact klaar ben om te zoeken naar oplossingen. Want het kan allemaal een beetje hopeloos stemmen als je hoort hoe slecht NEPA functioneert, op hoeveel plekken er dingen misgaan, dat de elite nauwelijks gemotiveerd is daar iets aan te veranderen en dat Nigerianen er zelf ook niet echt vertrouwen in hebben dat het beter wordt. Maar tegelijk ben ik niet vergeten wat de CEO van mijn energieleverancier tegen me zei. Het is nu ook weer geen rocket science.
What we sell is not rocket science. My customers only need one thing. 24 hours power. Power, that's it.
Tijdens mijn zoektocht dacht ik soms, jeetje, dit is wel rocket science. De hoeveelheid schakels die moeten samenwerken om stroom uit mijn stopcontact te krijgen is belachelijk groot. Het aantal manieren waarop het mis kan gaan is bijna duizelingwekkend. Eén klein missertje en woeps, de stroom ligt er weer uit. Maar tegelijk, in heel veel landen lukt het gewoon wel. 24 uur per dag stroom. In Nederland natuurlijk, maar ook in West-Afrikaanse landen als Senegal of Ghana, die in veel opzichten armer zijn dan Nigeria. Dan moet het hier toch ook gewoon kunnen? In eerdere afleveringen hoorden we al wat mogelijke oplossingen voorbij komen. Het verhogen van de elektriciteitsprijs bijvoorbeeld. Het verbeteren van de infrastructuur, van transmissie en opwekking. Maar de meest voor de hand liggende oplossing, daar sta ik nu naar te kijken.
How does it work, the
meters.
It works just as you go. When you recharge it, then it will supply you. If you tell it finish, it will off itself.
Okay.
The prepared meter. You work when you buy credit, install your meter.
So it's like pay as you go.
Yes, pay as you go.
Dit is een slimme prepaid meter. Deze zijn cruciaal om het net te verbeteren, want zonder meter krijgen consumenten geschatte rekeningen. En die betalen ze vaak niet, omdat ze het gevoel hebben dat er stroom in rekening wordt gebracht die ze nooit hebben ontvangen. In 2018 werd ongeveer een derde van de openstaande energierekeningen niet betaald door Nigerianen. Je kunt je voorstellen dat op die manier niemand in de energieketen uit de kosten komt. Dit is Gospel Ajims, de opzichter van Adenine.
I'm Gospel Ajims.
And what's your function with Mojack?
I'm the feed installer, feed engineer rather. So I certified meter installed under a co-electricity disco.
Gospel legt uit hoe zijn werk georganiseerd is.
There is a scheme. called MAP, that is Meter Access Provider, which it enable a customer to approach the meter manufacturer so that they can get their meter easily.
Het MAP-programma, dat in 2018 door de overheid werd gelanceerd, heeft één simpel doel. Iedereen van een meter voorzien. Geschat wordt dat het om ongeveer 40 miljoen meters gaat. De meerderheid van de huidige klanten van het elektriciteitsnet heeft nu namelijk nog geen meter. En van degenen die wel een meter hebben, is ook nog eens de helft kapot. Dat is het geval voor het pand waar we nu staan. Ik spreek de manager van het kantoor.
Did you have a meter before they now installed this one?
Yeah, we made a meter here that was faulty and they told us that we cannot use it. So we have to apply for MAP.
So what kind of bills did you get?
Actually, the first time we started with about 20,000.
A month?
Yes, 20,000 a month.
Ik lach hier omdat dit belachelijk veel is in een Nigeriaanse context. Als je op een minimumloon leeft in dit land, is 20.000 naira per maand, ongeveer 45 euro, 2/3 van je inkomen.
Then it grew to 30,000, then 50,000. It just kept going up that way.
Wow.
Yeah.
And you think you were not using that electricity, they were just estimating it?
Or? It's a business up, so we had to shut down around 7 and then we're not here on weekends. So that's unfair. That's why we applied for the meter. So if we are going, if we are not around, we can shut it down. We can monitor usage and then, I mean, that's fair enough for everybody.
Yeah. So. Do you have a meter at home?
Yes, I do.
Okay. So at home you don't have this issue?
That's a completely another story. It took me, we also had to fight the same process. I had to write to them. I had to report to the consumer agency that these guys were fleecing me. I had to write all manner of letters. And
in order to just not pay so much for electricity, maybe you're not even getting.
I'm always at work. I mean, for 12 hours, for 9 hours, and I come back, and then I get this ridiculous bill, 10,000. And I'm like, hey guys, can you look at this? And they'd be like, no, we can't discuss with you. I mean, I felt this was unjust. Yeah.
Natuurlijk heeft deze man geen zin om te betalen voor stroom die hij niet heeft gebruikt. En het gebrek aan meters is niet alleen een probleem vanwege geweigerde betalingen, maar ook vanwege planning. Een stroomnet moet constant in balans zijn. Er kan niet meer stroom op worden gezet dan er gebruikt wordt. Zonder meters hebben de energieleveranciers geen idee hoeveel stroom er eigenlijk wordt afgenomen, door wie, waar, op welke tijden. En kunnen ze dus niet de juiste hoeveelheden vragen aan het transmissienet. Dat iedereen een meter moet, is dus eigenlijk een no-brainer als de elektriciteitssector vooruit wil komen. Maar miljoenen meters plaatsen, daar komt natuurlijk nogal wat bij kijken. Om te beginnen moeten klanten zelf betalen voor de meter. Dit is opzichter Gospel weer.
How much is a meter?
Is 72,000. Let me confirm, so I will not give a wrong information. This is 72,000, 85 naira en 4 kobo.
Dat is ongeveer 160 euro. In Nigeria dus meer dan 2 hele maandsalarissen op minimumloon.
For many people that's a lot of money, right? What if you can't pay that?
What if they can't pay that? There is a scheme, it's just like a loan and giving loan to customers.
So as you pay for your electricity, every time a little bit more money is taken.
Yes,
up.
As okay. You pay for electricity, so they will also deduct the debt you are owing out of it.
Op zich een goed systeem. Over een periode van 10 jaar kun je, verrekend in je energiekosten, de meter terugbetalen. Maar voor de energieleveranciers die de meters inkopen van bedrijven als die van Gospel en Adanin, is zo'n afbetaling wel riskant. De meters worden namelijk geïmporteerd en dus betaald in dollars. Maar ze worden afbetaald in naira, een niet al te stabiele munteenheid waarvan de waarde vooral met de olieprijzen meeschommelt. En dan is er natuurlijk nog, zoals zo vaak in dit land, de schaal. Ga er maar aan staan. 40 miljoen meters. Als je dat in 10 jaar tijd zou willen doen, moet je iedere dag meer dan 10.000 meters installeren.
How many do you do every day?
At least in the day, you have to inspect up to 20 or 30 naira. That's the
installments each day.
New installments each day.
But so there's a lot of these teams walking around Lagos each day?
Yes, yes, a lot of teams walking around. We have more than 5 teams working now in Lekki. Wow. And comes down to first half, we have close to 8 to 20 teams working right there now.
How long do you think that it will be before Lagos is fully metered?
You know, every day and every month, we keep building a new structure. In the next 10 to 15 or 20 years, everywhere should be metered. They own Nigeria.
Good luck. Good luck.
20 jaar verder voor iedereen een meter heeft. Dat is dus weer een hele generatie die opgroeit zonder goede stroom. In elk geval hangt hier, op nummer 19B aan Jerry Iriabi Street in Lekki, nu een nieuwe meter. Adenien plaatst een zegel, zodat niemand elektriciteit van de meter kan stelen. Er wordt een handig draadloos apparaatje in het kantoor opgehangen, waar de manager kan bijhouden hoeveel hij verbruikt en wanneer zijn prepaid punten op zijn. En dan is het af.
De installation is complete now. So,
finished!
Yes, yeah. The installation is complete.
Alles werkt nu. Als er tenminste nep bij is.
And I hear you're burning your gen now.
Yeah.
Does that mean there is no electricity?
I mean, for this week the power has been poor, the supply has been a bit erratic. And then so we have to use our gen while we wait for power that comes. So.
Als ik denk aan al die miljoenen meters die nog geïnstalleerd moeten worden, begin ik me af te vragen of het niet anders kan. Of ik mijn vragen over het oplossen van het stroomprobleem in Nigeria niet veel te veel benader vanuit mijn Nederlandse perspectief. Ja, meters zijn misschien de meest voor de hand liggende oplossing voor het verbeteren van het elektriciteitsnet. Maar misschien zijn er wel heel andere oplossingen denkbaar, die helemaal niets meer te maken hebben met het elektriciteitsnet dat bij ons in Nederland zo gewoon is.
Test, test, ja. Yeah. No, this is fine. Can you state your name for the record?
Sure.
No, I'm not going to let you hold it. I'll hold it. you can just sit back.
Okay. I'm good here.
Yeah, this is good.
All right. My name is Ifeanyi Umeje, co-founder of ICE Commercial Power.
We zitten op een doorzakkende bank in de slaapkamer van Ifeanyi Umeje. Een beetje een vreemde setting voor een interview, maar Ifeanyi woont boven het kantoor van zijn start-up. Om de rest van de werknemers niet te veel lastig te vallen, zijn we maar hierboven gaan zitten. Nadat Ifeanyi eerst zijn vuile was in een hoekje heeft geschoven. Sinds 2016 zoekt Ifeanyi met zijn bedrijfje ICE de oplossing voor het Nigeriaanse elektriciteitsprobleem in een heel andere hoek. Geen slimme meters, betere energieprijs of onderhoud aan transmissielijnen. Hij biedt een service aan die het net volledig omzeilt. En die duurzaam is. ICE legt solar mini-grids aan voor kleine bedrijven. Zonnepanelen dus.
Yeah, so in the same breath, we finance the system and install the system for small business owners. And then they pay us over time.
Op deze manier hebben de bedrijven 24 uur per dag stroom. Gewoon van het zonnepaneel op hun dak en een accu in de gangkast. ICE richt zich op kleine winkelcentra, zodat meerdere bedrijfjes één zonnepaneel kunnen delen.
We recognize that small businesses are typically the lifeblood of any economy. It's usually the mom and pop shops, the small business owners that create the most employment. So if we can lower their cost of production, they can generate more products, hire more people. So we figured, okay, these are people we want to serve first. And then it also becomes uniquely interesting for us because small businesses are operational during peak solar sun periods, right? So it becomes more efficient for us to serve these customers also.
Het mooie van zonne-energie, vertelt Ifeanyi, is dat naarmate ICE meer klanten krijgt, de kosten voor afnemers steeds verder omlaag kunnen gaan.
What ends up happening is as we scale, our costs decline. So as our costs decline, your costs will also decline. So the cost of electricity should be going lower and becoming cheaper for our customers indefinitely, which is why we think going in a solar route is pretty much a no-brainer.
Do you think that in that way Nigeria or other countries that don't have good power supply yet could leapfrog other countries in terms of sustainable energy?
Exactly, right? So we've seen the leapfrog happen with mobile phones versus landlines, and this is the next iteration of that.
Is het een prachtig woord dat zich niet zo goed laat vertalen in het Nederlands. Leapfrog. Springplank misschien of haasje over, maar dat vangt de lading niet helemaal. Het idee dat je, als je achterloopt, de kans hebt om ineens met een grote sprong voor iedereen uit te komen. Zoals Ifanji al zegt, we hebben dat in Afrika al eerder zien gebeuren. In de telecomsector liep het continent mijlenver achter op de rest van de wereld. Maar in plaats van een netwerk van vreselijk dure vaste telefoonlijnen aan te leggen, werden de vaste aansluitingen grotendeels overgeslagen. Iedereen ging meteen mobiel. In een paar jaar tijd had zo'n 75% van de bevolking in Afrika een mobieltje. In Nigeria is nu zelfs 99,83% van alle telefonie mobiel. Zou zoiets niet ook met energie kunnen gebeuren? In Nederland is de energietransitie een hoofdpijndossier, juist omdat alles nu zo goed werkt. Maar Nigerianen hebben vrij weinig aan hun net. Dus waarom zouden ze niet direct naar een duurzame toekomst springen, waar iedereen gewoon zonnepanelen heeft?
How much of Nigeria's power is now solar?
So it's not very much. I'd say it's less than 5%, probably less than 1%.
And why is that?
Yeah, so the issues with solar comes down to access to finance. So you're essentially solving as much, if not more, a finance problem than an energy problem.
Het krijgen van kredieten is in ontwikkelingslanden vaak een probleem. En daarmee de aanleg van zonnepanelen dus ook. Maar dat gaat, denkt Ifanji, heel snel veranderen.
How long do you think it will be before most of Nigeria's energy supply is solar?
So I would say probably in less than 3 to 5 years.
Right? That quick?
That quick. And I'll tell you why that quick. Because I don't think people recognize how limited the existing grid is.
I recognize it.
Okay, right. So give people perspective. Yeah, it's extremely limited. And it's in decline. So you have, you know, generation equipment, transmission lines. These things depreciate over time. But if you have the perpetual issue of, you know, we're not making any money because people aren't paying, we're not generating revenue. No one wants to invest in fixing these assets, right?
No maintenance is happening.
No maintenance. No one wants to invest in the maintenance. So you're going to continue to decline and depreciate over time. So what's going to happen is the maintenance depreciation is going to come down to a point, and then solar is going to grow to a point, and then solar is going to eclipse the utilities, right? As the cost to install new solar will become cheaper than it would be to maintain the existing grid anywhere, not even just in Nigeria. Once governments recognize that they cannot maintain the existing grid and it's too expensive and it's cheaper to go solar, you're going to see larger solar projects get signed. They're going to get signed quickly. En just like that, it's going to explode.
Ik vraag hem naar gevestigde belangen die dit tegenwerken. De generatormafia waar we het in de vorige aflevering over hadden.
I would say one thing that's consistent about Nigeria is it's a very price-sensitive economy, right? Once you're able to beat out the current pricing, people shift their interest. And it happens literally overnight. As solar starts to make much better economic sense, you're going to find these guys divest their interest in generators and go and invest in solar companies, right? And we started to see that, right, from some of the folks that have expressed interest in what we're doing. You know, we can see
the generator mafia is expressing interest in what you're
yeah,
doing.
I mean, there's folks that you talk to of the sort of oligarch sort, and you're like, well, why does this guy want to get into a small solar startup? And you're like, all right, well, he's probably looking down the line and he's like, you know, I want to be, you know, solar mafia one day or whatever.
De toekomst die Ifanji schetst klinkt misschien wel heel rooskleurig. Naïef bijna. Maar zo ver gezocht is het niet, zegt hij. In de afgelopen 10 jaar is het namelijk ergens anders op de planeet al werkelijkheid geworden. In China.
Many people don't realize that China has more installed solar capacity than Sub-Saharan Africa has electricity total.
What? Repeat that.
Yeah. So China, just solar in China. China has a grid, but just the solar in China is more than all of electricity in Sub-Saharan Africa combined.
That's shocking.
Yeah, so that means if you took the solar that's installed in China and you put it in Sub-Saharan Africa, we would more than double the electricity that currently exists in Sub-Saharan Africa. So it's very realistic for solar to explode very quickly.
And you're saying, and China did that in a very short period of time.
In a very short period of time.
I'm trying to let this sink in.
Yeah, this is all within the past 10 years.
Do you think it will still be micro-grid based? Like you're providing electricity for your own business or maybe yourself and your neighbors? Or is it going to be larger solar parks and we still have to transmit over longer distances?
I think it's going to be both. And that's another thing that I like about solar. Let's say you wanted to just power hospitals and make sure that you improve your healthcare, or you wanted to power schools and improve the quality of education in your state. Solar solves that, right? Because you can target specific locations. So you're going to need some of that, and that's on the microgrid side. But then you'll also need the efficiency of, we need to improve the electricity grids in Lagos. We need a solar farm that transmits lines directly to Lagos. I think solar provides a win-win for just about everyone.
I have a dream that someday I'll be the super sun, will be the super sun. I have a dream that someday I'll be the super sun, will be the super sun.
In 1807 is Londen de eerste Europese hoofdstad die gaslampen als straatverlichting installeert. Een geweldige ontwikkeling, want straatverlichting kan de criminaliteit terugdringen en economische activiteit na het donker bevorderen. Maar meer dan een eeuw later, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, zijn de Londense straten nog steeds verlicht met gaspitjes. Terwijl alle andere Europese metropolen allang elektrische straatverlichting hebben. Door hun initiële voorsprong zijn de Britten gestopt met innoveren. En zo ineens achterlopers geworden. Het is het klassieke voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong. Als Ivanji gelijk heeft, zou zoiets binnenkort opnieuw kunnen gebeuren. Maar dan op het gebied van duurzame energie. Dat wij in Europa te verwend zijn met ons eigen systeem, waardoor landen als Nigeria ons plots en snel voorbij kunnen streven. Want waarom zou een land als Nigeria per se dezelfde stappen moeten zetten om vooruit te komen als wij in Nederland hebben gedaan? Ik spreek met allerlei bedrijfjes zoals die van Ivanji. Instant Energy, All On, Rensource, Arnergy, SoSci Renewable Energies Company. Ze vertegenwoordigen een nieuw soort energie. De energie van jonge ondernemers die er klaar mee zijn en niet gaan zitten wachten op een traag, duur en vooral fossiel elektriciteitsnet. De Wereldbank publiceerde 3 jaar terug nog een rapport over de veelbelovende markt voor minigrids in Nigeria. Zowel de Duitsers als de Britten pompen er tegenwoordig miljoenen aan ontwikkelingsgeld in. En zelfs de Nigeriaanse overheid, die zo vaak op haar gat lijkt te zitten als het om stroom gaat, begint nu voorzichtig iets te zien in de solar minigrids.
Yeah, so if you can briefly introduce yourself.
Okay, so I'm Dr. Sanusi Ohiare. I'm the executive director of the Rural Electrification Fund under the Rural Electrification Agency of Nigeria. And the Rural Electrification Agency basically is mandated by government to provide, promote, and support rural electrification, basically coordinating all the off-grid, renewable solar home systems, solar mini-grid space within the country.
Dr. Sanusi is een van de directeuren van de in mei 2017 opgerichte Rural Electrification Agency, ofwel REA. Een tak van de overheid waar ondernemers als Ifanji een lofzang over afsteken. Dat dat in Nigeria bijzonder is als het om een publieke instantie gaat, hoef ik je inmiddels niet meer uit te leggen. Tot nu toe ging deze podcast vooral over mensen zoals ik. Mensen in grote steden als Lagos die aangesloten zijn op het net, maar baggere servers krijgen. Maar zijn in Nigeria nog veel meer mensen, vooral op het platteland, die helemaal niet aangesloten zijn op NEPA, die geen toegang hebben tot stroom?
We have close to 80 million people, 83 million people that don't have access to electricity within the space.
83 million.
Yeah, thereabouts.
Ook voor hen, of misschien juist voor hen, zijn solar mini-grids een uitkomst. En daar zit de REA dus vol op in. Terwijl het parlement hen nog steeds budget geeft voor het uitbreiden van elektriciteitskabels naar afgelegen dorpen, probeert de REA de volksvertegenwoordigers te overtuigen dat mini-grids een veel betere oplossing zijn.
Over the last 2 years, we've been trying to explain to the National Assembly members that the best way for us to go is to look at how we can focus on all of those off-grid solutions. Gradually, they are beginning to understand that is the best way to spend government money efficiently and also, you know, provide 24 hours electricity to those rural people.
Het is bijna niet voor te stellen waar je met zo'n taak begint. Maar Dr. Sanusi ziet dat niet als een belemmering.
I mean, you can look at it from 2 points. You can look at it as, oh, it's so bad, and be skeptical about it. And you can look at it from the point of view of an opportunity to do a lot of things. And so far, it's been very daunting, but we've tried our best, and we keep trying.
Het bijzondere van de aanpak van de Rural Electrification Agency is dat het zo totaal onoverheids is. Sanusi is vooral bezig met het aantrekken van investeerders, met het pitchen van business cases, om te laten zien dat je met mini-grids, in tegenstelling tot het net, wel geld kunt verdienen.
We're trying to see how we can encourage people to go into rural electrification using solar mini-grids, solar home systems, for them to see it as a business, right? And that's the only way we can really scale up. And so far, so good. We've attracted a lot of investments. The idea is to really incentivize investors to come in and then gradually just step back and allow the markets to play naturally according to the forces of demand and supply. So yeah, so far.
Big sigh.
Yeah, it's not been easy. It's been challenging, but I'm hoping with the team that we have at the REA, the commitment of the president and our minister, we'll do a lot before the end of the president's second term.
Hoewel de naam van het agentschap anders doet vermoeden, is de Rural Electrification Agency niet alleen bezig om afgelegen dorpen op mini-grids te krijgen. Want ja, ook voor mij in Lagos zou een zonnepaneel best handig zijn voor de momenten dat NEPA er weer eens uitvliegt.
We have interconnected mini-grid, basically trying to say, hey, for these areas that are already connected to the grid, but they don't get service, they don't get electricity, why don't we have a partnership with a smaller player that will bring in solar and interconnect it to the grid? They provide a service to the people pay, they get their bit, the disco get their bit for using their lines, everyone is happy, win-win situation. That's something we are piloting and it's working.
It seems to me like for a lot of people, off-grid would be a better solution.
It's good to give people choices, yeah? If they want to be off-grid, let them know that this is what you need to do to be off-grid. Even if you're within the grid space and you want to be off-grid, you should have the choice. Mm. Ultimately, democracy is about choices. So just like how it is in developed parts of the world, in the UK, you see different generation companies coming to you saying, hey, we want to give you this because it's cleaner. They have their marketing point. This one say, oh, we have cheaper prices. Whatever appeals to you, go for it. If they're giving you 24-hour service and you're happy with your services and you're willing to pay for it, you should be allowed.
Door Sanusi kijk ik nu anders naar wat wij in Nederland de energietransitie noemen. Niet meer alleen als een vraagstuk over beleid of klimaatdoelen, maar als een vraagstuk over investeerders en een open markt. Als Nigerianen simpelweg betere stroom krijgen van een zonnepaneel, dan willen ze daarvoor betalen. En dan is daar dus geld mee te verdienen. De consument wint, de investeerder wint en de planeet wint.
Nigeria is now the largest market and the choices, if I can use that word, destination for mini-grid investors, mini-grid developers. And we can only see that going bigger, more people coming in and more investments flowing in. Just basically scaling up the investments in the mini-grid space.
Niet eerder voelde ik me tijdens het maken van deze podcast zo vrolijk, hoopvol over de toekomst van dit land. Deze visies op een groen Nigeria waar iedereen via mini-grids toegang heeft tot zonne-energie zijn aanstekelijk. Het is een hoopvol beeld dat tegelijk werkelijk haalbaar klinkt. Maar niet iedereen is fan van het zonne-evangelie. Professor Brian Min bijvoorbeeld. Je hoorde hem al een paar keer eerder in deze podcast. Hij doet aan de Universiteit van Michigan onderzoek naar de relatie tussen elektriciteit en ontwikkeling. Als ik hem mijn enthousiasme voor de Leapfrog voorleg, over de duurzame revolutie die ons in Nigeria te wachten staat, reageert hij anders dan ik had verwacht. Niet zo jubelend als Ifanji en Sanusi, maar twijfelend, gereserveerd.
I've kind of come to see this story as hopeful that a country like Nigeria would just leapfrog Western countries in terms of sustainable energy. How do you see that future?
Yeah, that's fascinating. Now, I'm not entirely optimistic that it is the solution, and I'll tell you why. The number of homes that have now received things like a solar lantern has increased dramatically, and some countries have now used those numbers to document success in our energy access efforts. And I guess I have a slightly different view of what it means to have energy access than simply having a solar lantern that can provide a few hours of light and charge a mobile phone. I think that the danger is that we count these types of basic energy access efforts as success and then move on from these communities. I think these are stopgap measures that allow people to have some basic access to energy, but it's not the path that is likely to lead to long-term development and long-term improvements in welfare.
Zo had ik er nog niet naar gekeken. Natuurlijk gaat een solar mini-grid over meer dan alleen een lampje. Met een systeem als dat van Ifanji kun je ook prima een ijskast of je ventilator laten draaien. Maar voor grootschalige industrialisatie of moderne landbouw zet het geen zoden aan de dijk. Daarvoor is de zonnetechnologie nog simpelweg niet goed genoeg of gewoon veel te duur. Het is een lastig dilemma. Het conventionele idee dat Afrika ons pad van ontwikkeling moet volgen kan bijna niet zonder fossiel. Het alternatieve, groene pad, is aantrekkelijk, maar levert minder snel welvaart op voor miljoenen mensen die nu nog in extreme armoede leven. Maar net als ik denk dat ik te vroeg heb gejuicht, begint ook Min over de telecomsector en de leapfrog.
In some ways is not entirely different from the challenge of providing telephone access. For decades, Africa lagged much of the Western world in terms of access to telephone communication when telephones were based on lines and landlines. But the advent of mobile phones allowed a lot of Africa to leapfrog all of these technical issues and move into a realm now where access rates are just as high as many other parts of the world.
But if you extend that telephone analogy into the future, then that would mean probably off-grid is a better solution.
Yeah, that is a very provocative thing to consider. We may get there. I think you're probably right if you thought about, you know, the first mobile phones that arrived on the continent in the 1980s. Probably there was a sense that this was a completely inadequate. The quality of the cell phone signal and how expensive the phones were and how unreliable the batteries were. There was probably a period of years and years in which there was a lot of uncertainty as to whether this was better than a reliable landline phone that we'd been using for decades and decades in the rest of the world. But of course, eventually, things changed. So that may be an indicator of what the future might look like with renewable energy. There have been some dramatic improvements in solar technology over the last decade, and so there's no question that this is going to improve dramatically. We are not there yet, however, and so the question is what to do during this transition period where countries still have this incredible demand and need for reliable energy, and the existing renewable solutions like solar and wind, they're not yet at the point where they're going to be able to solve the current problems. 1, 2, 3.
your side I did. Not for your back I did.
We zijn er nog niet. Ja, zonne-energie en mini-grids zitten boordevol potentie. Maar vooralsnog is de techniek niet goed genoeg om grootschalige welvaartsgroei te ondersteunen. Het is een beetje pessimistisch misschien, maar ik snap Min's vraag wel. Wat doen we in de tussentijd? Wat doen we terwijl we wachten op die echte zonnerevolutie?
Oké, cool. So tell me where we are.
So we are at the headquarters of the Acumen Fund, mm-hmm. West Africa, and they're a global impact investor, investing in impact businesses around the world, but also in Africa.
And we're here because you installed something here.
Dit is Rotimi Thomas, directeur van Aspire Power Solutions. Nog zo'n hippe energie-startup in Lagos.
Yeah, so as you know, power is a nightmare in Nigeria. And so we are a service provider that blends grid electricity with alternative power solutions together into one seamless service for the end user. So we've got batteries and we've got solar panels on the roof. We've got an intelligent inverter. And we've got an overall control system that manages everything. We can...
Rotimi mag dan ook een jonge Nigeriaanse ondernemer zijn in de energiesector. Hij is van een totaal andere geloofsovertuiging dan mensen als Ifanji. Ik kan hem misschien het beste omschrijven als een gevallen Solar Jehovah. Jarenlang verkondigde hij het Solar Mini-Grid Evangelie. Maar hij kwam voor hetzelfde onvoldongen feit te staan als Brian Min net aan mij beschreef. Het is een evangelie gebaseerd op toekomstmuziek. Op technologie die nog verder moet ontwikkelen en eigenlijk de huidige problemen nog niet kan oplossen. En Rotimi is ongeduldig. Hij wil Nigerianen nu aan een betere elektriciteitsvoorziening helpen.
Was there a particular moment when you thought, oh shit, solar isn't gonna work?
Well, it's not that I don't believe solar is not going to work. It's going to work, but as right part now. Of as part of a mix. It works okay. Right. Like this building is being powered off of it. But it's working as part of a mix. And that's where
okay,
I think...
Okay, I guess the moment was, oh shit, I do need a generator.
I do need a generator. You know, we started just installing solar systems and we thought solar was going to save everyone in the country. But the mistake a lot of people make, they are trying to push onto customers... You must go solar. Hmm. We started this way and we looked at the data and honestly speaking, we just said it's not true that in Nigeria in this climate, 365 days a year, you can rely on a solar system. Hmm. It produces a very bad experience. Why? Because we have about 4 or 5 months of rainy season. And so when there's no solar being produced, what do? And the grid is not available, you're stuck. And so we integrated the generator for that purpose. So that now enables full reliability and they can operate without this issue of, oh, the batteries are not full, the sun's not available. It's really a smart system that's working together.
Rotimi biedt met zijn bedrijfje dus oplossingen die uitblinken in realpolitiek. Zon wanneer het er is, NEPA wanneer het er is. En if all else fails, een generator. En zo heb je als klant altijd elektriciteit. Op de meest duurzame en goedkope manier.
Can you show me what the system looks like?
Sure, yeah, let's take a look.
We lopen achter het kantoorgebouw langs. Onder de brandtrap staat een flinke rij knipperende apparaten. Een soort auto-accu's. Dit zijn de batterijen.
So,
that does look like a lot of batteries.
Yeah, this is actually quite small. And they need to be cleaned up. But,
That's 128.
Exactly. Yeah, this is 8 batteries. So this will provide about 19.2 kilowatt hours of electricity. But we...
What does that mean? What can you power with that?
So we can power 2-3 air conditioners with it. The lights, the fans, all the laptops, the TVs in the building, the fridge.
Okay.
And so those are the inverters. They convert the solar electricity and the grid electricity and generator electricity, they convert it into electricity that can be stored in the batteries. Mm-hmm. And then when the electricity needs to come out of the batteries and go into the building, it does that.
It sounds so convenient.
Well, I mean, because the experience is a nightmare when you don't know anything about power. imagine trying to fix a generator if it has a problem. It's like a car. then imagine if you put the wrong fuel in your generator, it can go bad. If you have an old generator, it produces more emissions than new generators do. So how do you know that you're doing the right thing there? The solar systems, they're really good, but they're finicky as well. The technology is not perfect. It has protective measures that are built in. So when you're dealing with a grid like Nigeria, where you have high voltage, bad frequency, everything, the devices often try to protect themselves, so they shut down frequently. And so it's really not a install and walk away thing. You need someone that's in there that is really like your power concierge. So that's what we provide them, is a power concierge service. So we make it more convenient for people.
Die stroomconcierge hoeft overigens niet constant aanwezig te zijn bij de klant. De software van Rotimi's bedrijfje schakelt volautomatisch over naar de meest geschikte stroombron. In een app kun je als klant precies zien hoeveel je, wanneer, van welke energiebron hebt gebruikt. Binnen laat Rotimi me de app zien. De manager van het kantoor kijkt mee.
They've been getting a bunch of consumption.
Oh, that's that. So we're seeing, these
what the
bars.
Yeah. Is. So between the batteries and the grid and the solar, they've been using that the whole week.
Yeah.
The day they turned on the generator was today.
Was today, yeah.
What did you do on Wednesday to use so much energy?
Actually, don't know, because Wednesday we were only two in the office, so I'm like looking at it as well. Like,
het enige wat me dwars blijft zitten aan de oplossing die Rotimi aanbiedt, is die generator. Is dat nou echt nodig, zo'n smerig ding? Of kun je ook af met bijvoorbeeld meer batterijen?
Why is it that it doesn't work with just sustainable sources yet? Why do you still need that dirty generator?
The dirty generator. Well, you still need the generator because it provides an important service, which is reliability. Hmm. It can ramp up very quickly. It can ramp down very quickly. And it can run for days if you have the fuel.
Yeah.
The problem we see with energy storage, it's really expensive. If I take a battery that can produce the same amount of power, it will only last a few hours. And if we want to make it last for a really long time, 6 hours, 12 hours, you need many batteries. Mm. And when you talk about buying many batteries that are probably going to be replaced within 2.5 years.
Because they spoil.
They get, you know, they get ruined. Or if you're lucky and you get a lithium battery, but the lead battery, which is cheaper, but will definitely get ruined within 2.5 years. And so the only alternative power generation source today that can, within a very small area, produce all the energy you want is a generator.
Yeah.
The real issue we have is how inefficient these things are installed in everyone's homes, offices. And so if we can make them smarter, if we can make them more accountable, more cost efficient as well, I think we can at least solve like 40 plus 50% of the emissions issue.
50% minder uitstoot van dezelfde hoeveelheid generators? Ik ben wel weer geprikkeld. Rotimi legt uit dat er twee redenen zijn dat generators nog zo smerig zijn. Ten eerste, ze zijn te oud. Nieuwere generatoren zijn zuiniger en schoner.
Like if you were in the Netherlands, you would have regulation that a car of a certain age that doesn't meet certain emissions tests must be removed from the road. That's one of the places you should start, is regulate that even if you're using a generator, you can only use generators that pass certain tests.
En ten tweede, mensen kopen veel grotere generators dan ze nodig hebben. En dus stoten die enorm veel uit, terwijl ze energie produceren die niet gebruikt wordt.
So they make a mistake. And the generator,
they buy a generator that's way too big for their needs.
Oversized, yeah. Yeah.
Als je nieuwere generatoren slimmer gaat gebruiken, dan is de generator zo erg nog niet, zegt Rotimi. Want wat vaak wordt vergeten door de Solar Jehovah's, meent hij, is dat de ervaring van consumenten in Afrika centraal moet staan. Duurzaam is belangrijk, natuurlijk. Maar het moet wel zorgen voor elektriciteit die krachtig en betrouwbaar genoeg is om het land ook echt te ontwikkelen.
And so I think that's really what Nigerians and Africans are after, is a better energy experience. And I think we've gotten it wrong with trying to force on them that what they need is only renewable energy solutions. That's not true. They want electricity, they need it to power their ambitions, and we need to integrate renewables as part of powering those ambitions. None of the Western countries scaled on intermittent energy access. They scaled on coal electricity, you know, cheaply powering their ambitions. So we, the indigenous people that are here, that want the same experience as everyone else is having with electricity globally, I think we need to be saying, yes, we understand renewable energy technology, but please keep in mind, these are the experiences that we're after.
Wanneer het dus pas echt interessant wordt, denkt Hotimi, is als het niet meer ieder voor zich is. Als de energie die nodig is om de gaten van het net te dichten, of die nu van zon of van generators komt, op een slimme manier gedeeld wordt.
So our belief now is that we should move away from these standalone individual systems for one office and one household, and instead try and aggregate demand in districts. Go to people's roofs and say, hey, look, you're not using your roof, why don't you lease it to me? You have a big generator that's working at 20% efficiency, why don't you let me rent that from you and connect other people in the area into it?
Rotimi schetst een toekomstbeeld dat misschien minder eenduidig is dan dat van de zonne-evangelisten. Het gaat niet over plotsklaps groen, maar over slim delen, uitfaseren en een stapsgewijze transitie.
So our vision of power in the medium term in Nigeria is smart distributed energy systems that serve clusters of people instead of everyone having their own standalone system. Solar will expand rapidly as storage becomes cheaper, especially lithium storage. It will almost phase out the generators. The grid will produce more electricity, but there will still be blackouts. But I think, you know, all of these things working together. In the next 5 years, if you come to Nigeria, I think it'll be much different situation than it is today. So we are leapfrogging because we have to.
Thank you so much for super interesting.
Yeah.
I really like this.
How do you know so much about power?
Ik kan hier een lach niet onderdrukken. Bijna een jaar geleden had ik niet gedacht dat iemand mij ooit zou vragen hoe het kon dat ik zoveel van elektriciteit weet. Nog steeds eigenlijk niet. Ik werk nu al maanden aan dit verhaal en het duizelt me nog regelmatig. Stroom is zo banaal en zo complex tegelijk. Telkens als je denkt, ja, dat is de oplossing, duiken er weer een paar mitsen en maren op. En telkens als ik denk dit land beter te begrijpen, word ik ook weer verrast. Toen ik meer dan een jaar geleden begon met dit onderzoek, toen corona nog gewoon een Mexicaans biertje was.
There is no, and I mean zero, connection between the coronavirus and this perfectly refreshing, great tasting, germ-free corona beer.
En ik nog geen idee had hoe ik moest opnemen voor een podcast.
Don't.
Hold on. I think we're gonna have to start again.
Uh-oh, indeed.
Toen was ik vooral gedreven door mijn eigen frustratie. Het wachten op elektriciteit stuurde mijn levensritme. Het domineerde mijn gesprekken. Het bepaalde of ik wel of niet goed sliep, of ik deadlines haalde. En of ik geld dat ik liever aan iets anders had uitgegeven in mijn generator moest pompen. Weet je nog, mijn Pavlov-reactie op dit geluidje? Maar al snel werd deze zoektocht veel meer dan dat. Want de frustratie die ik dagelijks ervaarde strookte niet met wat ik ook dagelijks om me heen zag. Een bruisende metropool, start-ups, ondernemingszin, Ubers, kunstgalerie's, festivals, hoogbouw, brunchcafés, dikke auto's, glimmende jachten, geld. En dus werd de zoektocht achter mijn stopcontact er één naar het hart van dit land. Naar de vraag hoe het kan dat zoveel pracht en praal naast zoveel chaos kan bestaan. Hoe zoveel geld en zoveel armoede er tegelijk kunnen zijn. En hoe mensen er het beste van maken, terwijl de basics van een samenleving gewoon niet functioneren. Ik heb antwoorden gevonden op die vragen. Dan dacht ik even het licht te zien. Maar het waren nooit sluitende. Op technisch niveau kan ik nu knelpunten aanwijzen. Gasverspilling, onbetaalde rekeningen van energieleveranciers, het gebrek aan meters, een stroomprijs die zo laag is dat er geen onderhoudsgeld is voor transmissielijnen. Maar Maar interessanter dan dat waren de systemen die ik daaronder aantrof. Een gebrek aan vertrouwen bij burgers in elke instantie die mooie beloftes doet over de toekomst. Een elite die in het dagelijks leven geen last heeft van de gevolgen van de slechte stroomvoorziening. Gevestigde belangen van mensen die geld verdienen aan de status quo. En zodra ik naar oplossingen ging zoeken, kwam ik telkens uit op kip-of-ei-vragen. Moeten mensen meer gaan betalen voor hun stroom? Of moeten ze dat pas doen als er een betere dienst geleverd wordt? Moet de regering eerst laten zien dat ze iets kunnen verbeteren voor de bevolking? Of moeten burgers dat eerst eisen van hun regering? Door een duik in het Nigeriaanse stroomnet kreeg ik ontzag voor iets wat ik mijn hele leven voor lief heb genomen. Mijn stopcontact. Want er mag op zoveel plekken in het net, in al die schakels, niets misgaan. Zodra het net ergens uit balans is, vliegt de stroom eruit. En zo is dat natuurlijk ook met het web van een samenleving. Dat hangt aan elkaar van kippen en eieren die steeds in balans moeten zijn. Anders heb je geen samenleving, maar chaos. Ik heb dan ook vaak gedacht hoe bijzonder het eigenlijk is dat bij ons in Nederland zoveel wel werkt. En tegelijk dat juist die luxe, dat supernet en die gladgestreken samenleving, ons ervan weerhoudt veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn voor de planeet. Want vergis je niet, in Nederland staan we ook voor gigantische uitdagingen in ons stroomnet. De Nigeriaanse overheid lijkt aan alle kanten te falen op stroom. Maar heeft de Nederlandse regering het nou helemaal op orde?
Vorige week is Nederlands grootste windmolenpark op land geopend in de Wieringermeer, boven in Noord-Holland. Dat zijn 82 windmolens van 180 meter hoog. Dat is vet, hè? Kijk, de hoeveelheid groene stroom die het park produceert is gelijk aan het verbruik van 370.000 huishoudens. En weet je voor hoeveel huishoudens die stroom gaan leveren? Nul!
De kern van wat ik vanavond wil vertellen komt hierop neer. Zonnepanelen en windmolens kunnen nooit in onze energiebehoeften voorzien. Het obsessief af willen van fossiel is onnodig, onhaalbaar, economisch desastreus en niet realistisch.
Vorige week vrijdag besloot het kabinet om 3 enorme windmolenparken in zee te bouwen. Op diezelfde dag werd dit rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Een kostenbatenanalyse waaruit blijkt dat wind op zee de maatschappij de komende tientallen jaren niets oplevert, maar geld kost.
Uiteindelijk zijn de maatschappelijke kosten hoger 5 miljard dan de maatschappelijke baten. Dus daarmee gaat de maatschappelijke welvaart in Nederland erop achteruit.
Die wet van de remmende voorsprong en de leapfrog, is dat frame niet een totaal gebrek aan mijn verbeelding? Ze suggereren eigenlijk maar één manier om naar vooruitgang te kijken. Eén pad waarop je kunt voorlopen of kunt achterlopen. Een pad van zware industrie, schaalvergroting in de landbouw, het uitbreiden van vliegverkeer. Maar dat zijn ook juist de dingen die onze ontwikkeling in Nederland nu in de weg staan. En die onze planeet kapot maken. Als het Nigeriaanse stroomweb me één ding leert, is dat er misschien wel meerdere paden zijn naar vooruitgang. Paden die we misschien nog niet kennen. Ik voel me niet wanhopiger dan voordat ik aan deze podcast begon, eerder hoopvoller. Want een paar dingen spreken ontegenzeggelijk voor een revolutionaire energieverbetering voor Nigerianen in de komende 5 jaar. Het is een gigantische markt, waar hoe dan ook veel geld verdiend kan worden. Er zijn genoeg slimme koppen bezig met oplossingen, duurzaam of niet. En het net als bron van elektriciteit is geen heilige graal meer. Zelfs niet voor de overheid. Als me één ding is bijgebleven, dan is het dat mensen dit systeem vormen. En dat mensen dus ook bepalen of het werkt. Mensen, meervoud. En ja, die zullen dus allemaal dezelfde kant op moeten gaan. Anders komen ze niet vooruit. Maar toch, mensen kunnen dat. Zeker als dat betekent dat het leven voor iedereen beter wordt.
Ah! Thank you.
Expect Power Always is een productie van De Correspondent, gemaakt door Jacco Prantl en mij, Maite Vermeulen. Eindredactie, Jelena Barasic, HP van Stijn Kallevels en Anna Vossers. Redactie, Lynn Berger, Thomas Oudman en Valentijn de Hing. Onze recordist in Lagos,
Eniayo Oluwaseyi Olawale, popularly known as Soft Mix.
Factcheck en wandelende encyclopedie die ons er net op tijd op wees dat een stopcontact in Nigeria niet 2, maar 3 gaatjes heeft? Riffy Bol. De man die deze serie eigenhandig van een prachtig logo, een geanimeerde trailer en een website vol infographics voorzag, Luca van Diepen. En de vrouw die alles tot diep in de nacht bij elkaar hekte, Helene Emanuel. We hadden deze serie niet kunnen maken zonder de oren, het geduld en het vlijmscherpe commentaar van Anna Vossers en Valentijn de Hing. Meer verdieping over dit onderwerp vind je op decorrespondent.nl/nepa. En daar vind je ook een link naar een Spotify-afspeellijst waar je alle geweldige Nigeriaanse muziek kunt vinden die in deze serie voorkomt. Heb je met plezier geluisterd, maar ben je nog geen lid van De Correspondent? Doe dat dan snel, want alleen met jouw steun kunnen we verhalen als deze blijven maken. Je bent al lid voor 7 euro in de maand. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Dankjewel voor het luisteren.